Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Go woke, go broke. Dus er komt altijd als een boemerang bij je terug.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Zij denken dat het een soort bevrijding is als je de hele dag mag liggen blowen en je hersenen helemaal kapot bloot. Dat is heel goed. Links zou juist moeten zeggen, nee, we gaan die strijd met die drugs keihard aan en verbieden die drugs. Dat zien wij als onze taak die bij verheffing hoort.
Met Wierduk. En Roel den Auto.
Hey Wiert, heb jij een beetje geslapen eigenlijk de afgelopen dagen?
Nou ja, ik wel, maar hij niet, onze producer.
Hij heeft 2 dagen gefeest in Rotterdam.
Hè? Daar ja, zit hij.
Daar zit hij, Feyenoord kampioen.
Heb je stem al terug, Hein? Ja, kom even naar de microfoon. Willen we toch even
laten
horen?
Laat hem er even van genieten. Want
weet hoe dat nou was.
Ja. Nee, het valt wel mee. Er zit een klein krasje op, zoals je kan horen. Maar het was het meer dan waard.
Maar was je nou en in het stadion en op de Coolsingel? Of waar was je?
Nee, ik was zondag in het stadion. Ja. Vanaf 12:00 tot 7:00.
Oké. Wat duren die lange tegenwoordig, die wedstrijden?
Ja, die wedstrijden worden heel lang ineens. En vervolgens ben ik de stad ingegaan en toen in de fontein gestaan. Want ja, dat hoort er wel bij. Oh. Maar de maandag moest ik hier acte de présence geven. Ja. Dus toen heb ik de...
Heb je gezien wat ze er allemaal uitgehaald hebben uit die fontein? De horloges, van alles, fietsen,
ja, mensen
glazen,
van alles, ja.
As. Telefoons.
Dus er werd ook as verstrooid in de fontein.
Ja. Dat meen je niet.
Ja, serieus.
Echt serieuze urnen die werden uitgestrooid.
Ja, het waren gewoon zakjes.
Oh, jezus. Wow.
En jou werd maandag niet de toegang tot dit Ajax-bastion hier ontzegd door collega's Mike en Valentijn.
Nee, die werden we... Nou, Mike die gaf me wel een heel zuur handje van gefeliciteerd.
Het moet wel, hè?
Het moet wel. Nee, en Valentijn die zei gewoon van, nou, ik hoop dat je het leuk hebt gehad.
Ja, dus nou ja, we hebben het volgens mij heeft heel Nederland leuk gehad. Want een leukere viering dan dit kampioenschap, dat zie je niet zo vaak.
Dat en echt, godzijdank was het ook helemaal zonder al te veel ongeregeldheden.
Ja, maar jij bent natuurlijk wel een beetje zuur, want het was niet Excelsior.
Nee, je moet er zich nog handhaven. Maar ja, laten we er geen voetbalpodcast van maken.
Nou, Hein, dankjewel, ja. En we zijn allemaal hartstikke blij, ja.
Maar ik begon met of jij een beetje geslapen hebt, hè, de afgelopen dagen.
Nou, ik wel, maar Carice niet.
Hey, ik kan er eigenlijk al 5 dagen niet van slapen. Want hoe pak je de goede toon? Hè? Hoe bereik je iemand die echt invloed heeft? Die echt iets kan veranderen? En dat houdt me echt wakker, s'nachts.
Ja, Carice van Houten, die bij de Rabobank gaat spreken.
De nieuwste lood aan het firma... Hoe zeg je dat uit?
Het nieuwste... Firmament.
Ja, van het klimaatactivisme. Ja. Ja, ze springen allemaal op de trein, hè, die BN'ers tegenwoordig. Ze hebben allemaal het licht gezien. En Carice van Houten zei zelf ook, hè, actrice, bekend actrice ook. Een mooie rol ook in Game of Thrones.
Ja,
het is altijd jammer dat dit soort mensen die best wel wat kunnen... en die dan ook best wel mooie rollen spelen en zo... dat ze zich dan, net zoals muzikanten, zoals Bruce Springsteen en zo...
Die moeten dan opeens een mening
hebben. Oh, die gaan zich dan opeens politiek uitspreken. En dan ben je dus altijd fan geweest van Bruce Springsteen. Ja. Nou ja, niet, maar wel. En dan is hij dus zo verstrikt geraakt in het hele deuggedoe... dat je denkt, nou laat maar zitten.
Ze mogen ook maar één mening hebben.
Ja, de deugdmening.
Ja, want als je niet de deugdmening hebt, dan word je gecanceld.
Ja, hoewel, dat heb ik ook al vaker gezegd hier. Het heel interessant is dat zeg maar, een aantal van die helden uit de jaren 80... die destijds, waar ik destijds ook wel van onder de indruk was... dat die helemaal geen deugdmening hebben. Maar dat die juist, zoals notabene de oude Johnny Rotten van de Sex Pistols... maar ook Morrissey en dat soort types. Ja, die hebben allemaal geen deugdmening, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar die krijgen lang niet de roeptoeter die Carice krijgt en alle andere deugers.
Ja, het treurige is nou natuurlijk dat als ze dan op die bandwagon springen, dat dan onmiddellijk zo enorm hilarisch wordt. Hè? Want Carice van Houten die zegt dan ook in een interview, ja, ik ben er weliswaar laat bij, maar ik zie nu hoe verschrikkelijk het is en ik ga me nu daarvoor inzetten en zo. Want ja, ik heb tegen mijn zoontje moeten zeggen, want die wilde voor zijn verjaardag in augustus een springkussen. Of in ieder geval een feestje in de tuin. En dan moet ik tegen mijn zoontje zeggen, en dat kost daar heel veel moeite... omdat ze het zo erg vindt van ja, dat deze zomer waarschijnlijk zo heet gaat worden dat er helemaal niet meer op het kussen gesprongen kan worden in de tuin.
En dan, klimaatverandering.
Dus die klimaatverandering die gaat zo snel dat het kennelijk in de zomer al 50 graden gaat worden. En anders zou ik zeggen, joh, als hier Zuid-Europese temperaturen gaan komen, die dan in Zuid-Europa gewoon eeuwenlang heersen, dan kun je altijd nog springkussen neerzetten en wat later op de dag gaan springen, zoals, of eerder op de dag, zoals ze daar ook gewend zijn met de siesta's die ze houden in de zomer. Dus het gaat natuurlijk helemaal nergens over. En het, wat wel schrikbarend is ook, is dat dit allemaal zo vreselijk serieus wordt genomen.
Ja,
en
de Rabobank, die is meteen in de houding gesprongen. Hè? Ze wilden gaan praten met haar.
Ja, nou ja, dat krijg je nou. Al die corporates en zo, die zijn zo ontstellend bang voor dit activisme, omdat ze daar reputatieschade door kunnen oplopen. Dat ze onmiddellijk in de houding springen, wat je zegt, voor dit soort mensen. Ja. Terwijl als je dan kijkt, hè, wie dan dit protest allemaal aanzwengelen en zo. Dat zijn mensen zoals die Peer de Rijk en dat soort types die al decennia gewoon ook in dat milieuactivisme bezig zijn, geholpen ook door de postcode loterij vaak. En met heel veel geld. En dan denk je, ja, dat deze mensen nu zo krankzinnig veel invloed ook op het beleid uitoefenen.
Heel slim om dit soort mensen naar voren te schuiven om je zaak te...
Ja, dat zei die Peer ook. Ja, het is hartstikke goed om mensen zich aan onze kant opstellen, omdat wij krijgen daardoor, krijgen daardoor gewoon heel veel publiciteit natuurlijk.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren trouwens, hè? Want zij zegt, ik heb een Rabobank rekening en die ga ik opzeggen als jullie niet naar me luisteren. Standpunt als een klein kind. Maar in Amerika heeft bijvoorbeeld Budweiser met Bud Light zijn die enorm door het stof moeten gaan. Nou ja, opeens dat klanten zeiden van ik kap ermee, ik koop geen bier meer van je. Dus Rabo loopt natuurlijk ook het risico dat er mensen hun rekening op gaan zeggen.
Nou, ik geloof er niks van. Want kijk, toen het quasi schandaal rond Vandaag Inside, dat moest er ook van de buis en zo, bla bla. Nou, die adverteerders, die vonden het allemaal helemaal geen goed idee.
Ik wil juist boeren en tuinders die lid zijn van de Rabo, want dan ben je lid van de Rabo volgens mij, dat die gaan zeggen van als jullie je oren gaan laten hangen naar Caris, dan stap ik op.
Ja, dus
dat kan ook andersom natuurlijk.
Ja, dat voorbeeld bedoel je. Ja, dat kan heel goed natuurlijk. Go woke, go broke. Dus er komt altijd als een boemerang bij je terug. Dus ik zou inderdaad, als ik dat soort bedrijven was, behoorlijk oppassen.
Ik moet er wel even nadenken, want er staat natuurlijk hun klanten zijn, is de agrarische wereld.
Ja, bij de Rabo sowieso. Maar je moet je als bedrijf natuurlijk nooit liëren aan radicalen. Nee. Ik bedoel, je wilt zoveel mogelijk omzet draaien, zoveel mogelijk verkopen. Dus als je niet een niche bedrijf bent, dus dan ga je natuurlijk niet je oren laten hangen naar allerlei extremisten of radicale activisten, want dan snijd je jezelf in de voet. Of je schiet jezelf in de voet. Nou, dat is met Bud, ik meen dat Budweiser was, hein, Bud Light. Dat met hen gebeurd is. En je ziet dat natuurlijk veel vaker ook. Ik zoek even naar voorbeelden, maar die had ik net wel voordat jij mij interrupeerde. Nu ben ik het weer kwijt. Dus dat is ook altijd zo vervelend dat je dan... Maar,
ja, ik mag je niet tegenspreken van onze volgers.
Nee, dan raak ik mijn hele... heb ik iets in mijn hoofd en dan raak ik helemaal kwijt.
Ja, ik moet mijn linkse agenda ook even kwijt.
Ja, ik merk het steeds vaker. We onderbreken mij op cruciale momenten inderdaad. En, maar goed... we zullen het zien. Het is ook weer zo'n hype. En oh ja, dat wilde ik zeggen. Deze mensen hebben toch ook allemaal destijds aangekondigd toen Elon Musk Twitter overnam, dat ze allemaal massaal naar Mastodon of weet het over zouden schakelen. Nou, helemaal niemand van die mensen zit niet meer op Twitter. Want ik zie ze, al die mensen die toen op de hoge toon aankondigden weg te gaan, die zitten er allemaal nog.
Ja, die zijn er gebleven omdat jij er bent gebleven. Vanuit en ze moeten jou natuurlijk kunnen bestrijden.
Nou ja, precies. Ze zitten nog altijd in een loopgraaf bommetjes naar mij te gooien. Hè? Terwijl ik dacht, nou mooi ben ik van hun af. Ja, die Erik Smit en dat soort types en zo. Maar nee hoor, ze zitten er nog altijd. En ik geloof dat ze elke week toch weer een keer zeggen, ja, ik zit nog te kijken hoe het daar gaat. Nou weet ik, het heeft ook allemaal niks om het lijf. Maar de hypocrisie van deze mensen, ja, die is zo groot. Dus ze doen ook toch nooit wat ze aankondigen op een enkeling na. En die verdwijnt dan gewoon in het zwarte gat van de geschiedenis. Daar hoor je ook nooit meer wat van. Dus dan heeft dat hele activisme heeft dan ook helemaal geen zin gehad.
Heb jij trouwens een rekening bij de Rabobank? Want jij komt natuurlijk uit de provincie.
Ik heb een hypotheek
bij de Rabobank. Rabobank. Ja. Oké, dus die kan je opgaan zeggen
opzeggen.
Uit protest.
Helemaal niet. Ja, geen sprake van.
Ja, ik weet niet of zij de laagste rente vragen, maar...
Destijds was dat een hele prima rente, maar tegenwoordig zou het ongetwijfeld anders zijn. Maar goed, dat is voor de financiële podcast.
Ja, ja precies. Zeg, die ellende komt natuurlijk allemaal uit Amerika overwaaien, dat activisme van bekende mensen. Deze week dacht ik eventjes, in Amerika krijgen ze een koekje van eigen degen.
Ik wil er nog wel één ding over zeggen. Over mensen als Carice van Houten, hè? Als je dan ziet dat enorme alarmisme in zo'n interview van haar. Dat zie je ook dan inderdaad bij die Amerikaanse voorbeelden wel. Dan begrijp je dus dat ze informatief gevoed worden alleen maar echt uitsluitend vanuit een bepaalde mediabubbel. Dus dat is dan, zeg maar, die mediabubbel die permanent loopt te ageren voor een strikter klimaatbeleid, omdat over een jaar of 10, 20 of zo anders de aarde naar de knoppen is. Daar al die activistische, vooral meisjes dan, die je dan ook vaak geïnterviewd ziet worden bij Extinction Rebellion, weer ergens zit vastgeplakt aan het asfalt, die roepen dat immers ook. Van ja, in 2030 bestaat de wereld, de planeet
ja,
niet meer.
Ja, dat is over 7 jaar al.
Ja, als je daar op een beetje van een afstand naar kijkt, dan zie je dus gewoon puur een secte. Dit is ondergangsdenk, dit is dooms. Hè, dit is waar sectes altijd mee bezig zijn. Ja. Hè, met de dag is, hè, ja, komt eraan. Dag des oordeels. Nou ja, de dag in ieder geval, de totale apocalyps. Ja. En dan plegen ze massaal zelfmoord of weet ik veel wat er gebeurt en zo. Dus we hebben hier met alle kenmerken van de secte van doen, die dus ook niet meer in staat zijn om andersoortige informatie tot zich te nemen. Dat doen ze ook niet, sluit zich ook voor af. Hè? Want dat is dus ook dat cancelgedrag. Die informatie mag niet eens tot ons komen en ook niet tot anderen. Dus wij sluiten ons daarvoor af. En ook anderen moeten daar niet aan worden blootgesteld. En ja, dat is allemaal prima en zo. Mensen moeten doen wat ze zelf willen. Maar dat moet natuurlijk niet de mainstream worden. En het moet ook niet inzet van beleid worden. Maar het probleem nu is dat ook politici en beleidsmakers, ambtenaren en zo, zich ook hebben bekeerd tot die secte eigenlijk. En van daaruit hun sectarische opvattingen willen uitrollen over de rest van het land, waar heel veel mensen staan zoals wij. Die denken, ja, wat krijgen we nou? Hè? Die met ogen op schoteltjes eigenlijk, met enige verbijstering, niet allemaal moeten gadeslaan.
Maar zij baseren zich altijd op de wetenschappen.
Nou ja, op bepaalde wetenschappen en andere wetenschappers die dus iets anders beweren, zoals bijvoorbeeld Anna Jaspersen, die natuurkundige is en die dan een ander geluid laat horen over de stikstofkwestie bijvoorbeeld. Ja, die moeten dan gecanceld worden, net wat ik zeg.
Andere geluiden zijn niet welkom, nee.
Wetenschap is natuurlijk nooit absoluut. En ook over het klimaat en de mate waarin het klimaat verandert en of de mens hier überhaupt iets aan kan doen en of hier iets tegen kan doen en hoe zinvol het is of als Nederland zulke radicale maatregelen neemt, terwijl in China weer allerlei steenkool worden geopend. Die vraag moet je natuurlijk stellen, maar die stellen ze helemaal niet meer. Ja. Ze denken dus alleen maar vanuit morele en overwegingen en handelen in een staat van paniek. Ja, en dat zet natuurlijk feitelijk helemaal geen zoden aan de dijk. Maar ja, daar hebben we ons wel mee te verhouden helaas.
Ja, ik las deze week ook dat we worden allemaal in een elektrische auto gejaagd. En de stroom van die elektrische auto's moet allemaal komen van centrales die nog even snel moeten worden opgestookt met gas en met kolen om maar die elektriciteit te kunnen leveren, om al die elektrische auto's te kunnen laten rijden.
Ja,
dus
ook
de komende 10 jaar ben je nog helemaal niet uit dat probleem. Dus we gaan alleen nog maar meer vervuiling creëren.
Ja, en sowieso ook natuurlijk de tools voor die elektrische auto's, hè, de accu's en zo. Ja, dat wordt allemaal, dat is allemaal afhankelijk van de arbeid van jonge kinderen in Afrika die daar worden uitgebuit om die grondstoffen daarvoor te winnen. Dus wij kunnen wel mooi, heel deugdelijk en duurzaam in een elektrische auto gaan rondrijden. Maar ondertussen benadelen wij daar dus minderjarige kinderen in Zwart-Afrika heel erg mee. Ja. Dus ja, de hypocrisie is deze gevallen het hoogtij.
Ik was vorige week nog in Frankrijk in een stad. En daar moest een speciale milieusticker aanschaffen om in de stad überhaupt te mogen rijden in Frankrijk. En die steden rijden helemaal vol met oude Franse diesels. En die hebben helemaal geen elektrische auto's. En,
ja, hopeloos.
Het is echt allemaal heel, heel hypocriet. We gaan over naar Amerika, over hypocriet gesproken. Want daar is een Durham-rapport is uitgekomen. En daar is een hele hoop gedoe weer over ontstaan.
Ja, dit was het. Dat was die speciale aanklager, ja, hè, die dus ging onderzoeken of de FBI destijds gerechtvaardigd argument had om onderzoek te gaan doen naar de connectie zogenaamd tussen de Trump-campaign, zoals het dan heet, en Rusland, Poetin, Kremlin eigenlijk. Dus die ging eigenlijk dus onderzoeken al die verhalen, die tiental, die honderd, nou duizenden verhalen over de Russia collusion. Hè, die ook door Nederlandse media destijds zijn overgenomen.
Gretig, heel gretig.
Gretig, vooral bij de publieke omroep en ook bij RTL wel. Maar bij de publieke omroep had je toch een aantal mensen bij De Wereld Draait Door en zo, bij Nieuwsuur, noem maar op. Werd toch heel sterk. De,
ja, het vond natuurlijk ook heel erg spannend. Alleen er was... Ja, dat uit het rapport blijkt geen enkel bewijs.
Nee, nou ja, destijds was dus in de journalistiek het bon ton om het op te nemen voor degene die Trump ervan beschuldigden dat hij in het zak van Poetin zat. Daar kwam het op neer, omdat die Amerikaanse media het zo duidelijk ook dit suggereerde. En je had een aantal mensen, zo die Adam Schiff en zo, dat soort types in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse politiek, die dit ook bleven zeggen. Dus het hele presidentschap van Trump is eigenlijk gesaboteerd door deze aantijgingen. Waarvan als je een beetje gewoon met een enige afstand keek, en iemand als Leon de Winter bij ons, die deed dat ook in zijn columns, als je met enige afstand daarnaar keek, dan was volstrekt duidelijk al heel snel dat dit gebakken lucht was. Omdat ook al heel snel duidelijk was dat van al die aantijgingen over die invloed van de Russen, weinig overbleef dan het kopen van Facebook-advertenties voor ik meen, $20,000 of zo. Of, ik weet niet meer precies het bedrag, maar heel weinig. En voor de rest gewoon niks. Terwijl we bezig waren destijds, aangejaagd door die activisten daar in die Amerikaanse media en in de politiek.
New York Times, dit gaan mee. Hè?
Vooral New York Times, CNN natuurlijk, MSNBC. Met de vraag, wij waren dus bezig met de vraag of Trump dan, geflankeerd door prostituees die over elkaar heen gingen plassen en zo in een hotelkamer. Ja. Dat soort dingen werden daar avond na avond over ons uitgestrooid. En gretig, zoals jij zegt, overgenomen ook hier. Zonder enige matiging ook. Want Trump natuurlijk, orange bad guy, die moest worden aangepakt. Waardoor er ook in de... Kijk, natuurlijk, Trump is gewoon echt een hele rare figuur natuurlijk. En volstrekt immoreel ook.
Zijn persoonlijkheid heeft niet echt meegeholpen.
Nee, zijn persoonlijkheid enzovoort. Maar als je kijkt naar beleid... Als je keek naar beleid, dan zag je dat hij confrontatie met China aanging. Hij haalde de maakindustrie haalde die terug naar de Verenigde Staten. Hij voerde geen oorlog, had geen zin in oorlogsvoering. Dus in die tijd dat hij president was, werden er geen oorlogen op zijn initiatief gevoerd. En hij ging het gevecht aan met die woke gekte. Die nu dus massaal bezit heeft genomen van de Democraten en van het groot deel van de Amerikaanse media. En voor ons journalisten, althans voor mij als journalist, was het enorm schrijnend om te zien dat instituten als de New York Times en de Washington Post meegingen in de hysterie en verlengstukken werden van de Democratische Partij. In plaats van, en zich dus lieten lenen gewoon via dat Steele dossier en zo, voor het besmeuren van het presidentschap van Trump. Op wie sowieso van alles aan te merken zou zijn geweest zonder al die insinuaties en zonder al die frames. Het goede aan Amerikaanse democratie natuurlijk is dat je dus ook uiteindelijk zo'n uitkomst kunt hebben als nu van het Durham Report.
Ja, de waarheid komt toch uiteindelijk meestal boven water. Hè?
Alleen over de moord op Kennedy nog niet, maar en over de maanlanding weten we ook nog niet. Maar goed, en 9-11, dus al die grote... Maar in dit geval, zegt die Durham, ja, er was gewoon niks. Er was gewoon niks.
Nee.
En als je ook die conversaties leest tussen die special agents, heet dat dan. Dat kun je ook terugvinden op het internet. Dan zeggen die kerels tegen elkaar, echt zo Amerikaans ook, van hey dude, wat hebben we eigenlijk? En dan zegt die andere gast, nou, niet zoveel. En dan zegt die eerste van, dit is wel heel dun. Dan zegt die andere, ja, het is wel heel dun. Weet je wel?
Ja.
Maar ze moeten er wel mee, ze moeten tot een zaak komen.
Zo moet het Openbaar Ministerie ook bij die zaak van Richard de Mos gesproken hebben onderling.
Nou, dat mag je, dat denk ik helaas niet. Omdat ze dus per se de Mos wilden veroordeeld krijgen.
Ja, ja, ja.
Maar het is een soort gelijk.
Een
soort gelijk. En er zullen ongetwijfeld medewerkers hebben gedacht van Jezus, we zijn hiermee bezig, man.
Ja.
Maar van bovenaf werd het dus gestuurd.
Ja.
Net zoals die FBI van bovenaf werd gestuurd. En moest een zaak komen. Terwijl tegen Clinton, Hillary Clinton, die weet ik voor 30.000 e-mails of zo van haar server had verwijderd, weet je nog.
Ja.
Daar kwam uiteindelijk niks uit. En om even erboven te gaan hangen. Wat zie je nu gebeuren ook op Nederlands Twitter bijvoorbeeld? Hè? Dat je dan de collega's die dan destijds zo vol overtuiging wisten te melden aan de talkshowtafels en zo.
Ja.
Van nee, dus waar ook is het vuur en zo. Die komen nu niet terug op hun woorden. Die zeggen, dit rapport, het stelde, we wisten het allemaal al.
Ja.
En het stelde niet zoveel voor en zo. En ik Jezus man, weet je, je kunt toch toegeven. Luister, ik heb voor die invasie van Poetin in de Oekraïne ook bij Vandaag in Site gezegd van nou, ik denk niet dat hij voor Kiev gaat. Ik denk dat hij alleen voor de Donbass gaat en daaronder en zo. De volgende dag valt hij in, staat een kolonne bij Kiev, weet je wel. Dan kun je toch zeggen, ja, dat had ik niet verwacht, hè. Nee. Maar nee hoor, dat in dit geval, nee.
Dat zijn natuurlijk gelovigen en die zijn moeilijk van hun standpunt af te
doen. Nou, ze hebben volgens mij gewoon vooral heel grote ego's. En ze denken, wat het hilarische natuurlijk vooral is, en dat, ik ga geen namen noemen, maar één collega bij Nieuwsuur, die correspondent was ooit in de Verenigde Staten.
Ja, en die tijdens begin met een E.
Ja, en die tijdens zijn correspondentschap allemaal tweeten van, nou, vrienden van mij die beweren dat Donald Trump president geworden. Nou, toen moest ze toch wel heel hard lachen. Ja. En zo is van, nou, Donald Trump. Zo, nee, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En nou ja, prompt die werd Trump dus president. En die tweets die heeft hij gedelete. Dus dan sta je ook niet echt voor je zaak. Maar dat denk ik ook. En dat bevestigt mij ook zo altijd in mijn manier van werken. Want ik heb omdat ik al jaren door dit land rijd en elke week met mensen praat en zo, en die verhalen schrijf, heb ik telkens gezegd, jongens, er broeit van alles, er is een veenbrand gaande en zo. En al dit soort types, wat een onzin en zo, flauwekul, Nederlands.
Ja, ze framen jou altijd, want jij bent altijd naar je eigen mening op zoek en dan zoek je mensen bij en dat noem je dan een reportage.
En dat is dan mijn eigen mening en het uiteindelijke gevolg is dat 4 jaar geleden Forum voor Democratie de grootste partij werd en nu is BBB de grootste partij. Maar ik zoek alleen maar mensen die mijn mening zouden vertolken. In plaats van dat, en shoot the messenger is dat dus. Hè? In plaats van dat ze dachten destijds, en ook die mensen allemaal in het politieke en media establishment en zo. In plaats van dat ze begrepen en zagen van, wow, er is wel wat aan de hand. Moeten we dat zelf ook niet gaan doen? Moeten we zelf ook niet met die mensen gaan praten en naar hen luisteren in plaats van hen zwart te maken? Net zoals dat een paar Amerikanen dat destijds deden in dat geweldige boek ook over Flyover Country. Notabene linkse Amerikaanse journalisten, een paar zijn er van geweest, die gingen het land in en die kwamen bij al die mensen uit die werkloos waren geworden omdat de industrie verplaatst was naar China. Die steden teloor hadden zien gaan omdat de industrie wegtrok. Die onder de Democraten hartstikke arm en verpauperd raakte. Ja. En ook nog eens een keer werd hen verteld, zoals D66 ons vertelt, wat ze moesten vinden, wat ze moesten denken, dat de Democraten fantastisch zijn en dat ze hun mond moeten houden als zij willen opkomen voor hun eigen geschiedenis en cultuur en tradities. En in die boeken is beschreven hoe uiteindelijk dat Trump-presidentschap kon ontstaan. Namelijk daardoor, net zoals dat ik de pretentie heb, althans de afgelopen jaren te hebben beschreven, waardoor uiteindelijk zo'n boer-burgerpartij zo groot kan worden. En dan zou je toch bij jezelf te raden moeten gaan en denken, wat hebben wij gemist? Ik ben journalist, ik ben correspondent. En op het moment suprem zeg ik van, nee, die Trump, nee joh, dat wordt hem niet.
Dat doen ze niet. En ze blijven nog steeds ontkennen. Maar in de poll staat Trump nu weer glorieus voor.
Nou, die gaat natuurlijk als
als de tegenpartij zich zo blijft ingraven, dan heb je natuurlijk kans dat weer precies hetzelfde gaat gebeuren met de verkiezingen. Dat Trump daar een flinke overwinning kan gaan boeken.
Nou, ik ben inmiddels zover dat ik denk dat het onmogelijk is. Ja. Ik denk dat, net als dat in Nederland onmogelijk is, dat ga ik niet zeggen, maar dat het wel heel erg moeilijk zal worden voor Caroline van der Plas om premier te worden. Ja. Denk ik dat het bijna onmogelijk is voor Trump om het presidentschap weer te winnen, omdat ze leren niks. Stellingen verharden alleen maar. De haat wordt alleen maar groter. En ik denk dat als hij inderdaad kandidaat gaat worden voor de Republikeinen, heeft hij ook binnen de eigen partij heeft hij natuurlijk heel veel tegenstanders. Ik denk dat de sabotage zo enorm gaat worden en dat het establishment gaat redeneren dat Trump staatsgevaarlijk is. Ook sinds natuurlijk die 6 januari, die bestorming van het Capitool. Dat ze hem, heeft over de deep state hier, wat dan de deep state wordt genoemd, maar dat is gewoon het establishment. De gevestigde orde, die dynastieën in de politiek. Je kent het wel, wat in Nederland ook gewoon bestaat. En die hebben hun wortels en hun tentakels in al die instituties. En
Je had Winia's Week toevallig een aardig verhaal over.
Nou, bijvoorbeeld, precies.
Bij Sibinia D66 een beetje geanalyseerd over waar die allemaal aan.
Nou, dat zijstapje kunnen we wel even maken nu. Want ik wilde dus zeggen dat zij gaan dus verhinderen met, en ze gaan ook hun bevriende media vol inzetten om iets te vinden waardoor dat Trump-presidentschap onmogelijk zal worden. Dus ik denk dat hij het niet gaat redden. Hij heeft ook niet van niks natuurlijk verloren van Biden die laatste keer. En in Nederland inderdaad wat je zegt bij Winnie Uitwekers, en dat moeten mensen even lezen. Een mooi verhaal van Bosma, Martin Bosma. Ja. Het is eigenlijk gewoon de speech van Bosma in het parlement over het lobbykantoor D66.
Het is wel eenzijdig van Martin Bosma, maar een fantastisch verhaal als je het leest. En dan denk je, wow.
Zo. Nou, dat is dus het kantoor van die Frans van Drimmelen. Dat is dus zeg maar de kingmaker van D66.
Van Drimmelen, lobbykantoor.
Ja, lobbykantoor. En die van Drimmel heeft dus een hele invloedrijke spin in het web in D66. Die bepaalt eigenlijk wie wat wordt. Zelfs Pechtold heeft volgens mij geloof ik toegegeven dat hij door van Drimmel op het podium is gehesen destijds om D66 te gaan leiden. Ja. En Bosma die heeft dan in die speech maakt dus alle lijntjes, het hele spinnenweb zeg maar, van D66 lobbyisten, dat legt hij bloot. En lang nog niet alles natuurlijk, maar wel voor een groot deel. Ja, en dan zie je ook hoe corrupt het kan zijn. Ik kreeg zelf ook nog net iets toegestuurd over een D66 wethouder die dan een D66 bevriende projectontwikkelaar iets toeschuift. Hè, omdat ze keuren altijd hun eigen vlees. En dit klinkt een beetje cryptisch allemaal misschien, maar als je dus heel veel D66 ambtenaren in ministeries hebt en je hebt heel veel D66 lobbyisten om je heen en je hebt iemand zoals Ollongren en zo die jij als lobbykantoor ooit zeg maar hebt uitgekozen om belangrijk te worden in die partij en die zit op een ministerie, dan is het natuurlijk heel makkelijk voor zo'n lobbykantoor om daar toegang te krijgen en vervolgens voor die minister om die D66 ambtenaren mee te krijgen in die plannen die immers ook geschreven zijn door D66. Ja. Dus de invloed van die partij die zo langzamerhand en natuurlijk ook desastreus is, maar heeft het al eerder over gehad hier in hun radicalisme, die is zo onevenredig groot met het aantal zetels dat ze halen, zeker het aantal zetels nu in de peilingen, dat het heel goed is om dat af en toe bloot te leggen, omdat je dan ook ziet hoe die netwerkcorruptie waar Nederland zwaar onder leidt, hoe zeer die ook besluitvorming bijvoorbeeld beïnvloedt.
Maar Martin Bosma heeft het nu allemaal op een rijtje gezet, dan zal natuurlijk afgedaan worden van ja, Martin Bosma, PVV.
Ja, goed, maar als je feiten op een rijtje zet, dan laten ze dan maar die feiten betwisten. En als ze dat niet kunnen, dan is het gewoon een feitelijke opsomming waaraan je zelf maar je conclusies moet verbinden. Kijk, om terug te komen op dat Durham Report uiteindelijk. Het zou fijn zijn als ook in Nederland dit type, zeg maar, rapporten verschijnt. En dat er dan dus consequenties aan worden verbonden. Omdat destijds bijvoorbeeld ook die toeslagenaffaire. Hè, dat kabinet heeft toen wel gezegd van nou ja, dit is wel helemaal heel erg en zo. Ja. En is vervolgens in een nieuwe vorm gewoon weer in een coalitie verschenen. En de enige die daar consequenties heeft verbonden is Lodewijk Asscher. Die nu een of andere natuurlijk ook weer een nieuwe doet hij niet zoiets voor de Europese Unie in Bosnië. Dus die heeft natuurlijk ook weer een nieuw baantje toegeschoven. Het is ook allemaal zo voorspelbaar. Hè? Dat al die namen die je telkens weer ziet terugkomen, weer op nieuwe posities, weer in een positie in maatschappelijk middenveld en zo. Van hoppen van de Kamer naar dit, naar dat en dan weer dat. En dan,
maar dat werd vroeger natuurlijk altijd gezegd van het CDA. CDA en PvdA was natuurlijk ook.
Nou ja, al die middenpartijen, natuurlijk, al die grote volkspartijen die bestuurden het land. Ja, dus die bestuurden alles. Ja. Hè? En maar je ziet bijvoorbeeld aan het feit dat de PVV, wat toch al heel lang de tweede of derde partij van Nederland is, dat die niet één burgemeestersfunctie
zet. Nee, het is een soort van beroepsverbod voor die mensen.
Dat is gewoon een beroepsverbod.
Je bent een soort van besmet geraakt en je komt nergens meer aan de baan. Er is nergens een PVV-burgemeester.
Nee, dan zeggen ze ja, maar het is ook geen partij, het is één ledenpartij en zo. Dus daar kunnen we ook niks mee. Ja. Nee, je zult het zien, dat zijn gewoon beroepsverboden. En ik was gisteravond bij een leuke avond met Ewald Engelen en Teun Voeten in de Bali in Amsterdam. Dat ging over narcocapitalisme, want Teun die heeft natuurlijk, die kennen de meeste mensen wel als oorlogsverslaggever, maar ook als antropoloog, heeft hij geweldige boeken geschreven over de drugsmafia. En zij maakte daar duidelijk, en want Ewald Engelen is natuurlijk een linkse jongen, die hebben we hier vaker in de podcast gehad ook. En zij maken daar duidelijk dat het hele de drugsindustrie eigenlijk een soort natuurlijke uitwas is van het kapitalisme. En, nou, dat kun je ook wel beargumenteren. Ja. Kapitalisme buit mensen zo uit. Het schept zulke enorme ongelijke verhoudingen en zo. Het creëert zijn eigen proletariaat. Mensen die daaraan willen ontsnappen aan de stress en de ellende daarvan, die grijpen naar drugs. Dus of naar drank of maar ook harddrugs en zo. En op dat, zeg maar, dat is dan Ewald, dat is wel mooi. Op dat nieuwe proletariaat, zeg maar, niet in opstand komt, ja, moeten ze worden gevoed met drugs. Want dat houdt ze gewoon verdoofd.
En, maar dat is geen elite die daarachter zit.
De drugsmafia. Maar die drugsmafia, die hele structuur van de drugsmafia is net als het kapitalistische onderneming. Hè, met de top en de internationale vertakkingen en zo. Dus dat is interessant. Maar je zou kunnen zeggen, waarom is links progressief altijd voorgedogen en zelfs legaliseren van drugs? Terwijl het de ellende van de drugs vooral de onderklasse treft.
Is dat om het volk eronder te houden?
Nou, nee, dat is uit pure domheid, omdat zij denken dat het een soort bevrijding is als je de hele dag mag liggen blowen en je hersenen helemaal kapot bloot. Dat is heel goed, want ja, dan de vrije keuze en zo. Terwijl je links zou juist moeten zeggen, nee, we gaan die strijd met die drugs keihard aan en verbieden die drugs. Want dat zien wij als onze taak die bij verheffing hoort, bij verheffing van het proletariaat, omdat het proletariaat gezond moet zijn en fysiek fit om uiteindelijk te kunnen stemmen in ieder geval. Ja. En in autoritaire kapitalistische regimes om de straat op te gaan en de revolutie uit te roepen.
Het gaat wel heel ver hoor, dit verhaal.
Ik vind het een heel fijn verhaal. Ik weet helemaal niet meer hoe ik hierop kwam, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Dit kwam waar allemaal het over eigenlijk. We
begonnen met Durham.
Nou ja, kijk, ik bedoel, uiteindelijk kom je weer uit bij de rol van die media natuurlijk. Want daar wilde ik nog aan refereren. Die ontstellend kwalijke rol van de media. Die zich helemaal hebben laten inpakken door dat politieke establishment van de Democraten. En in Nederland ook door het establishment van, zeg maar, progressief links-liberaal. Hè, D66,
laat de Nederlandse media zich ook inpakken in Nederland door Nederlandse elite en...
Ja, natuurlijk. De media spreken altijd voor heel groot deel de stem van de macht. Mm. En als de macht dan verandert, dat zie je nu, heel interessant. Als de macht dan gaat schuiven, dan schuiven de media mee. Je ziet nu bijvoorbeeld steeds meer verhalen over de vaccinatieschade. Over het verzet tegen over alsnog na de oorlog verzet tegen de lockdowns en zo. Ik zag net een verhaal met een advocaat die ik ken in Noord-Hollands Dagblad. Die zich heel erg verzet tegen die nieuwe pandemiewet bijvoorbeeld en zo, ja, hè. Een jaar geleden kwamen die verhalen helemaal de krant niet in, joh. Maar nu wel, omdat ze zien dat het sentiment verschoven is. En dat er ook redelijke argumenten zijn te bedenken om kritiek te hebben op die coronamaatregelen van destijds. Maar als je destijds kritiek had...
Ja, dan werd je verketterd.
Dan werd je een wappie.
Ja, dan was je een wappie.
Maar tegenwoordig kun je ermee in de krant.
Ja. Nou. Ja, want die pandemiewet, daar wilde jij het ook nog even over hebben.
Een mooi bruggetje zit. Ja. Precies, die pandemiewet.
Hoe staat het daar nou voor eigenlijk?
Want die gaat er gewoon doorheen komen. En er zijn twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats is het natuurlijk buitengewoon kwalijk, vind ik dat. En dat vinden ook de boeren van Caroline van der Plas en andere partijen. Dat die pandemiewet, wat een hele omstreden wet is wel, maar komen we zo op. Dat die nog door de oude Eerste Kamer wordt behandeld. Terwijl na mei treedt de nieuwe Eerste Kamer aan met hele nieuwe politieke verhoudingen. Waarin overigens nog altijd de meerderheid is, voor zover ik weet, voor die pandemiewet. Maar het zou veel verder zijn geweest om die wet, ook met de pensioenwet, wat ook een hele omstreden wet is, om die te laten behandelen door de nieuwe Eerste Kamer. Maar goed, dat willen ze niet.
Het is altijd de discussie tussen zo'n interbellum.
Ja, interbellum. Maar ik sprak er even over met Pieter Omtzigt en die wees er bijvoorbeeld op dat de Tweede Kamer nu even niks doet totdat die Eerste Kamer er zit. Dus hij zegt, ze had die Eerste Kamer zich natuurlijk ook wel aan kunnen houden. Ja. Hè? Even wachten op die installatie. Doen ze niet en ze jassen twee van die hele belangrijke en omstreden wetten doorheen. Wat is nu het probleem met die pandemiewet? Want mensen zeggen, ja, maar die pandemiewet die geeft juist een wettelijk kader aan die noodwetten die tijdens de corona werden ingeroepen. Dus het is juist goed dat die bestaat. Dan weten we tenminste, als er weer sprake is van een nieuwe pandemie, waar we op kunnen rekenen, worden we niet opeens geconfronteerd met allerlei noodmaatregelen vanuit de overheid. Maar die pandemiewet, die zorgt er dus voor dat als er weer sprake is van een gezondheidsnoodtoestand, dat al die maatregelen die tijdens het corona hebben zijn langsgekomen,
de lockdown en dat soort
die
dingen,
worden allemaal weer uit de kast getrokken, behalve de coronapas, dat niet. Die staat er buiten. Alleen, zeggen de critici, ja, allemaal mooi en aardig en zo. Maar die zijn helemaal niet geëvalueerd, die maatregelen.
Nee, dat moet nog komen, ja.
En bovendien blijkt uit onderzoek dat een heel aantal van die maatregelen, de lockdowns, zeker die laatste lockdown, ook de mondmaskers en noem maar op, dat die ofwel helemaal niet effectief zijn geweest, ofwel, zoals de schoolsluiting en zo, buitengewoon schadelijk voor die kinderen. Ja. En hoezo leggen wij nu vast in een wet die zomaar door de overheid, door de regering van de stal kan worden gehaald, uit de kas kan worden gehaald, dat uitgerekend dit type maatregelen dan weer kan worden ingevoerd, terwijl waarschijnlijk ook uit officiële analyse het later zal blijken dat die gewoon niet deugdzaam zijn. Nou, daar hebben ze natuurlijk een punt. Volgend punt is natuurlijk, dit zijn hele ingrijpende maatregelen die de rechten van individuele burgers enorm aantasten.
En die kan je misschien ook inzetten bij anderen dan precies, een pandemie.
Precies, want Ernst Kuipers die zegt er wel van nee, we gaan er heel voorzichtig mee om. Maar ja, Ernst Kuipers is een passant. Stel nou zo meteen heeft Forum voor Democratie de absolute meerderheid en heeft vormt terug een coalitie.
Ja.
Nou, absolute meerderheid, dus hebben gewoon, ze hoeven helemaal geen coalitie te vormen. Dit even voor de linkse mensen onder ons. Ja. Die kunnen dan die wet van stapel halen. En de burgerrechten van al die linkse mensen die zo graag gaan protesteren, Extinction Rebellion en zo. Die kunnen zeggen, nee, want er is griep. Er is een type A-griep.
Ja.
Heel ernstig. We hebben gezien hoe het opgeklopt werd. Kijk, dat is natuurlijk in deze tijd het bedenkelijke ook. Je kunt ook een virus, het is een beetje stof voor Hollywood, maar je kunt ook een virus dat misschien in zijn aard helemaal niet zo kwaadaardig is, maar kun je als heel kwaadaardig, potentieel heel kwaadaardig bestempelen. Wat zoals met corona ook gebeurde. Aanvankelijk dachten we allemaal, we gaan massaal dood. Hè? Ik belde mijn broer, die is arts, en hij zei, ja, dit is the big one. Nou ja, toen dacht ik, nou, we gaan dood.
Ja, in de kinderen.
Neem afscheid van je kinderen. Ja. en dat bleek later niet zo te zijn. Nee. Maar er werd rekening gehouden met 5% sterfte. Ja. Hè? 5% mortaliteit, en dat werd dan uiteindelijk 0, weet ik veel minder. In die tijd riep Forum voor Democratie ook, dat moeten we even goed onthouden, Thierry Baudet riep, alles dicht.
Ja.
Alles, want hij kijkt naar Azië en naar Bergamo, en zei, alles dicht, alles op slot, we gaan het virus bestrijden. Bij monden van Thierry Baudet. Als er weer zoiets komt, en er wordt nu gezegd, oh, maar de mortaliteit is 10%. En Forum voor Democratie heeft de regering. Die gaan zeggen, alles dicht. En die mensen van Extinction Rebellion en zo, of die de straat op willen gaan, bijvoorbeeld opsluiten, preventief. Nou, ik zou niet voor zo'n wet stemmen, want je weet niet hoe die misbruikt zal kunnen worden.
Het klinkt als een slechte film met Carice van Houten in de hoofdrol.
Ja, Carice en dan noem nog een mannelijke hoofdrolspeler.
Nee, ik heb geen Bruce Springsteen.
Huub Stapel in de rol van een van de falende minister.
Ja. Oké, okay, so we zijn alweer een minuutje of 38 ondergang en onderweg. En jij had nog een hele grote boosmaker. Hè? En waarvan ik me heel
twee boosmakers.
Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je daar boos over werd. In Almelo, daar is een Afghaans gezin. En dat die konden een huis krijgen in de buurt van Zeeland.
Nee,
dat
is een Afghaans gezin met 8 kinderen en die hadden een huis in Zeeland. En nu blijkt uit de berichtgeving, ik heb er zelf niet achteraan gebeld, dus ik moet afgaan op de RTV Oost, dat ze dus een kind hebben met een hazellip. Nou, kan gebeuren. En die heeft dus medische zorg nodig.
Ja.
Hazellip, denk ik, operatie, een paar keer nog voor controle en klaar.
Ja.
Maar ze zaten dus in de provincie Zeeland en zij vonden, we hebben geen auto, het is veel te ver naar Rotterdam, want daar is dus het Rotterdamse medisch centrum. En dus dat gaan we niet doen. We willen elders dichter bij een ziekenhuis gaan wonen. Toen zijn ze door COA geplaatst in Almelo in een hotel.
Mm-hmm.
Hotel, hè? Niet iedere Nederlander kan zich permitteren om in een hotel te wonen. En de rechter is nu meegegaan in hun bezwaar. Dus de rechter die heeft geoordeeld dat zij terecht bezwaar hebben aangetekend tegen die vestiging daar in Zeeland. En dat het COA ervoor moet zorgen dat ze dan, of dat er in ieder geval degene die daarvoor, de uitvoeringsinstantie die die huisvesting regelt, dat die ervoor moet zorgen dat zij dus in de buurt komen van een ziekenhuis vanwege dat kind met die hazellip. Nou, dat vind ik zo'n ontstellende boosmaker, omdat er zijn zo enorm veel Nederlandse gezinnen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, die ook heel ver van ziekenhuizen afwonen, die als een kind naar het ziekenhuis moet, dan moet de man of de vrouw vrijnemen, of de vrouw vrij vaak alleenstaande moeders met kinderen. Die heeft dan even een dag geen inkomen omdat ze met kind naar het ziekenhuis moet en zo. Die kunnen allemaal niet een beroep doen op de rechter, weet je wel. Die tegen hen zegt, oké, je hebt recht op een onderdak dichter bij een ziekenhuis. Dus al die Nederlanders die sowieso al zich totaal overrompeld voelen door die invasie van vluchtelingen, asielzoekers, noem maar op, immigranten, gelukszoekers ook voor een deel. Die lezen dit en die worden alleen nog maar bozer. En dan komen ze bovendien ook nog eens in een lokaal medium in Barendrecht het bericht tegen dat daar in het plaatselijke asielzoekerscentrum iedere asielzoeker voor omgerekend €52 per dag te eten krijgt. Terwijl die bijstandsmoeder met haar kinderen voor €3, €4, €5 per dag.
€52 per persoon per dag.
Ja. En dan is dus een keteraar, die loopt er helemaal op binnen. Er wordt gewoon €1 miljoen per jaar uitgegeven voor, ik meen, 50 asielzoekers. Voor,
mensen krijgen dus niet een boterhamzakje met een paar boterhammen. Maar
nou, ik denk dat die gewoon...
€50, daar kan je een aardig feestmaal van bereiden.
Ik denk dat die gewoon een kok in dienst hebben. Zo, ik heb hier het bericht voor mij, als je een moment, als je me even geeft, even de cijfers, hè. Ruim €236.000 voor het eten. Dat is omgerekend voor €52 per persoon per dag aan eten. Nou, volgens Nibud schrijft ook het Barendrechts Dagblad. Wel leuk om eens een keer voor het Barendrechts Dagblad hier reclame te maken. Volgens Nibud kost eten per dag €8 per persoon. En daar kost het dus €52 per persoon. En die cateraar, dat zoek ik nog even op.
Ja, zeggen die? Dat is degene die het meeste eraan verdient.
Die vangt 2600 exclusief btw per dag. Dus dat is €18.200 per week. Vangt die cateraar, want het gaat om een buffet voor 50 personen. Dus voor 50 asielzoekers zijn we daar per jaar €1 miljoen kwijt.
We zijn, ja, in dit land zijn we toch echt helemaal krankzinnig geworden.
En ik schreef je op een
briefje
dat protest hier volstrekt zinloos is. Hè? Echt.
Nee.
Dit wordt allemaal maar gewoon geduld. En als je naar een rechter zou stappen om willekeurig wat voor misstand aan de orde te stellen in die asielindustrie.
Ja, dan word je uitgelachen.
Ja.
Maar wat ik net zei, dat ik vorige week in Frankrijk was. En daar wonen asielzoekers in tenten onder viaducten bij duizenden.
Ja, Parijs wat dat betreft ook
Parijs
puinhoop,
en andere landen. En als je dat, ja, ik neem aan dat hier dus ook weer een enorme aanzuigende werking van uit zal gaan. Want dit bericht gaat natuurlijk heel Europa door.
Nou ja, en ze weten natuurlijk al dat Nederland het land is waar je het makkelijkste asiel krijgt.
Ja, 85%.
Ja, en waar je gewoon nooit uitgezet wordt. Ja. Dus als ik vluchteling was of gelukszoeker, ging ik ook naar Nederland. Ik meldde me aan en dan wist ik dat voor de rest van mijn leven ik hier gewoon kan blijven. Het is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Gaat gewoon, je meldt je drukt op de bel. Nou, hier ben ik. Nou, welkom. Kom maar binnen en de rest van je leven kun je hier gewoon onderdak. En als je geen werk vindt, dan krijg je gewoon een huis en uitkering, televisie. Miele.
De bekende Miele, ja.
Geen stijl Miele. Had altijd een enorme aantal Miele wasmachines. Ja. Die zijn echt heel duur en heel zwaar.
Dat zijn hele goede wasmachines.
Dat zijn fantastische wasmachines, ja.
Ja. Die reclame, misschien kunnen we ze als sponsor nog binnen.
Ik zou alleen al voor de Miele naar Nederland gaan. Ik geloof dat Johan Derksen, die ging er ook even over tekeer deze week. Hè, bij vandaag zijn. Ja. Dus dat is wel jammer dat hij dat dan net weer doet als ik er niet zit. Want als ik er ook had gezeten, dan hadden we even met z'n tweeën door deze bericht te kunnen gaan.
Dat is ook weer niet de bedoeling. Dan word je weer afgehakt.
Ja, goed, maar de rest van de week zit de Eus er weer. Dus,
als compensatie.
De compensatie, ja.
Nou ja, je krijgt de neiging om uit dit land te vertrekken.
Ja.
Dat hebben we het al eerder over gehad, hè? Het is misschien wel eens een goed idee om hier gewoon de deur achter je dicht te trekken. En,
ik ga nog voor jou naar Hongarije, toch? Naar de gevluchte Nederlanders in Hongarije.
Ja, het zal er ook niet allemaal koekenij zijn, denk ik.
Nou, ze hebben wel allemaal eigen huis.
Ja, dat is dan het criterium. Tot volgende week.
Ja.